even het volgende als startpunt. Dat is over het verlangen om gezegend te worden. Sommigen zeggen, je moet niet zo egoïstisch zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Want hoeveel van jullie zijn hier om gezegend te worden? Ik hoop dat je 100% allemaal de handen opsteekt, of zelfs twee handen. Die houding moet je blijven hebben. Hongerig zijn voor de zegen van God. In Psalm 67 lezen we zoiets. Dit is even als inleiding. Daar wordt gevraagd om een zegen. God zij ons genadig en zegene ons. Daar is het alleen nog maar een vraag. Het mooie is dat aan het eind van de psalm in vers 8 er staat, God zegent ons. Klaar, daar is het een feit. Dus het begint met een vraag, een wens en aan het eind staat er, God zegent ons. Maar dan, wat ertussen staat, is dat interesseert ons. Er staat ook nog, hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Dat spreekt over de nabijheid van God. Want waar de nabijheid van God is, daar komt automatisch ook zijn zegen. Maar dan staat er in vers 3. Opdat. God zegent ons nooit, dat we maar gezegend worden en er gebeurt verder niks mee. Er volgt altijd een opdat. En hier staat, opdat men op de aarde uw weg kennen, onder alle volken uw heil. Nou, ik kan die hele psalm verder lezen, maar dat is niet de bedoeling. Maar opgeteld staat daar 10 keer de volkeren, de natiën, de einde van de aarde. Dus dit moeten we voor ogen houden als we gezegend willen worden. Dat de bedoeling is dat dat door ons heen naar anderen toestroomt. En het liefst tot de uiterste der aarde. Dat is de visie die God heeft. Om door ons heen te zegenen, maar dan gaat het zich verspreiden. Vandaar ook dat ik altijd iets meebreng wat te maken heeft met buiten deze ruimte. De zegen van God moet niet blijven binnen deze vier muren, maar die moet hieruit wegvloeien. En daarom heb ik altijd een paar dingetjes bij me die te maken hebben met de uiterste der aarde, zeg maar. Ik heb 4 jaar in India gewerkt, 2 jaar in Nepal. Ik reis veel. Ik ben net vorige week in Algerije geweest, was ik nog nooit geweest. Ik ben zo bemoedigd, zo gestimuleerd. Dat land hoor je nooit wat van. Maar er zijn de afgelopen 20, 25 jaar duizenden moslims tot geloof gekomen. Ik heb er middenin gestaan, een conferentie van 3 dagen met 150 mensen. Ik zeg, hoeveel zijn hier ex-moslims? Ze keken me aan en zeiden, allemaal. Ik zeg, hoeveel zijn er allemaal eerste generatie christenen? Ja, allemaal eerste generatie christenen. Iemand die al 5 jaar meeloopt, dat is al een beetje een oudje. 10 jaar zit je bij de veteranen, zeg maar. 15, 20 jaar, dat zijn echt stokoude die al zo lang christen zijn. Dus in de huizen, in allerlei zaaltjes komen ze bij elkaar. En die beweging is zo krachtig. In het begin heeft de overheid geprobeerd om dat wat in te perken of te stoppen. Maar dat is niet te stoppen. Dus ze hebben nu, sinds 5 of 6 jaar, hebben ze de officiële protestantse kerk van Algerije goedgekeurd. En dat staan ze dus toe. En dat gebeurt allemaal onder de Berbers. In Algerije heb je 40 miljoen... er wonen 40 miljoen mensen en daarvan zijn 8 miljoen Berbers. En die Berbers onderscheiden zich toch van de Arabieren en ze zeggen nu, wij gaan terug naar onze oorspronkelijke godsdienst. Want vroeger waren wij christenen en ze hebben het dan over de aartsvaders, over Augustinus. Ze zeggen, Augustinus was geen Europeaan, die kwam hier uit Noord-Afrika, dat was een van ons. En nou, heerlijk om daartussen te zijn en te zien. Ik had het idee dat ik een beetje in Handelingen rondliep. Zeg maar, Handelingen 2 tot en met 5 of zo. Allemaal wonderen en tekenen en visioenen. Ik ben heel erg geïnspireerd en gestimuleerd. Maar ik breng ook altijd iets mee wat te maken heeft, waardoor u uw zegen gelijk weer door kunt geven. Een boekje, €5, over intimiteit met God. En ik heb ze gekregen van iemand, hij zegt, het is een goed boek, je mag ze verkopen en de opbrengst die gaat naar India. Een paar jaar geleden ben ik begonnen met zendingsbusjes. Ik haal alles uit de kast wat maar mogelijk is om de einde der aarde te zegenen. Dus ik zet zendingsbusjes uit in geloof dat er wat in komt. Ze zijn gratis, je mag je e-mailadres opgeven en je kunt je kinderen leren sparen voor de armen in India. En vanuit ons kantoor zorgen we dat allemaal op de goede plaats terechtkomt. Dus dat even over Psalm 67. God zegent ons. Zegen ons en uiteindelijk zegen ons, maar er is altijd een opdat de einden der aarde gezegend worden en bereikt zullen worden. Dus houd die houding van ik kom hier om gezegend te worden, maar daar blijft het niet bij. Dan gaan we even lezen uit Johannes 15. Ik heb twee woorden, als je de preek wilt samenvatten in heel kort, dan heb ik twee woorden. Dus dat is makkelijk. Wees vruchtbaar. Wees vruchtbaar. En wat houdt dat in en hoe werkt dat in de praktijk? Daar ga ik iets over zeggen. Johannes 15 vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. En dan lezen we ook vers 16. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven. We denken na over vrucht. Hierin is de Vader verheerlijkt als je veel vrucht draagt. En dat zal het bewijs zijn dat we zijn discipelen zijn. En de Vader heeft ons uitgezonden opdat we vrucht zullen voortbrengen. En dat het vrucht zou zijn die zou blijven. Nou, wat is vrucht? Ik kom daar nog op terug. Maar samengevat is vrucht simpelweg dit: het leven van Jezus. We kunnen alles lezen rondom wie Jezus is en wat hij deed. En dat is de perfecte vrucht. Hoe hij omging met mensen, in zijn karakter, in zijn relatie naar God toe. Hoe hij mensen bereikte, hoe hij wonderen en tekenen deed, hoe hij omging met mensen. Ik zie dat, samengevat, als vrucht. Dan kun je ook zeggen, dan kun je Galaten 5, 22, 23 noemen. Dan kun je zeggen, dit is de vrucht van de Heilige Geest. Alles wat daar genoemd wordt, dat spreekt over het karakter van Jezus. Je kunt ook zeggen 1 Korinthe 13, dat spreekt ook allemaal over het hart en het karakter van Jezus. Ik ga je eerst een illustratie vertellen om te zien hoe ik dat heb zien werken in mijn leven. En dan kijk ik even 30 jaar terug. Omdat ik de afgelopen dagen iemand uit bezoek had uit Engeland, een Anglicaanse vicar, een pastor. Die leerde ik 30 jaar geleden kennen. Hij heet Barry Kissel. En ik ging in die tijd door een zoekperiode in mijn leven. Ik vergeleek mijn eigen leven met wat er in de Bijbel gebeurde. Ik denk, dat klopt iets niet. Waarom zie ik niet meer leven in mijn persoonlijk en in mijn omgeving? En hier in de Bijbel, daar bruist het van leven. Vooral nadat de Heilige Geest uitgestort was. Dus ik was op een zoektocht. Ik kwam terecht in 1985. Ik was toen ongeveer 15 jaar was ik een volgeling van Jezus. Ook door het werk van de Heilige Geest. Maar dat was wat op een zijspoor geraakt. Want ik wist niet precies wat je met al die Heilige Geest dingen moest doen. En ik was in bijeenkomsten geweest dat mij niet zo aansprak. Ik ben door en door een Veluwenaar. Noord-Veluwenaar. Voor mij moet alles praktisch iets uiteindelijk uitwerken. En dat gefladder en dingen waar ik niks van begreep. Ik denk, dat is niet wat voor mij. Dus ik richt me op het woord van God, discipelschap en zending. Dat waren voor mij de hoofdonderwerpen. En dat de Heilige Geest daar ook wat in moest doen, dat wist ik wel. Maar hoe dat dan precies moest, dat wist ik niet. En wat ik gezien had, daar kon ik verder niet veel mee. Ik geloofde daarin, in de wonderen en zo. Maar ik dacht, dat past niet zo bij mij. En toen 1985 kwam er een grote verandering. Ik ging naar een conferentie in Engeland, in Sheffield. Nou loop ik niet zo snel naar conferenties. Want dan kun je tijd helemaal mee vullen. En ondertussen heb je geen tijd meer over om zelf ook nog iets praktisch te doen. Dus, maar ik wist, ik moet daar naartoe. Dus ik ging naar Sheffield met een groepje van Jeugd Mijn Opdracht. Plus een paar uit de plaatselijke kerk. We kwamen daar in die conferentie. En daar zou een man spreken, die heette John Wimber. Ik had nog nooit van hem gehoord. En op een gegeven moment de prachtige liederen die zong. Ik vond het heerlijk, die aanbidding. En daar zat een man achter de piano. En die kwam op een gegeven moment, toen de aanbidding afgelopen was, die kwam naar voren. En dat bleek dan de spreker te zijn, John Wimber. En hij ziet er een beetje uit als een teddybeer. En zo noemt hij zichzelf ook. Hij had totaal geen christelijke achtergrond. En hij preekte Op een hele andere manier dan ik gewend was in dat soort bijzondere bijeenkomsten, want er waren wel 3000 mensen. Maar aan het eind van de preek zegt hij, en nu verwelkomen we de Heilige Geest. Ik denk, mooi, dan zullen we mensen naar voren geroepen worden. Misschien gaat hij zelf wel achter de piano zitten en dan wordt er voor mensen gebeden. Maar iedereen bleef zitten of staan en de Heilige Geest begon te komen op allerlei groepen mensen. Daar stonden mensen te huilen, daar vielen mensen van hun stoelen. Ik denk, wat is dit? Waar ben ik hier terecht gekomen? Maar het ging allemaal in perfecte rust en ik vond het schitterend om daar midden tussen te staan. En naast mij gebeurde wat, achter mij, ik denk, nou straks dan komt het ook nog bij mij, laat me komen. Ik was gefrustreerd genoeg. En er waren honderden mensen die meegebracht hadden uit Amerika, die het gebedsteam waren. Maar die zaten overal, incognito, soort of, tussen de mensen. Wist ik niet, maar die begonnen mensen de handen op te leggen. En John Wimber die liep op het podium heen en weer. Die deed eigenlijk niks. Die keek alleen maar en die gaf wat commentaar over wat de Heilige Geest aan het doen was. Nou, die conferentie duurde geloof ik 4 dagen. Ik vond het fantastisch. 1 probleem had ik, met mij gebeurde niets. En ik dacht, er is vast iets fout met mij in de eerste dagen. Maar na een paar dagen zei de Heilige Geest tegen mij, wat je zoekt, heb je al. Ga het uitdelen. Dus ik denk, als dat het is, dan gaan we dat doen. Dus ik ben mee gaan doen, mensen de handen opleggen, samenwerken met de Heilige Geest. Dat was de belangrijkste les die ik leerde. God is aan het werk en wij mogen ook een beetje meedoen. Ik kwam thuis en ik dacht hier en het eerste wonder was al dit. Mijn vrouw die vroeg, hoe is het geweest? Ik heb 1,5 uur gepraat. Nou, als je niet in tekenen en wonderen gelooft, dan was dat er wel een. Normaal gesproken, als ik ergens geweest ben, vraag mijn vrouw hoe het was. Dan zeg ik het in 2 of 3 zinnen. En dan weet ze ongeveer hoe het geweest is. Maar die keer niet. Maar zo is het ook. Als de Heilige Geest hier wat doet, dan gaat dat bepalen wat hier gesproken wordt. Ik kwam thuis en ik heb een brief naar John Wimber geschreven. Die man die woont helemaal in Californië. En in die dagen schreef je nou brieven. Ik heb gezegd, ik wil hier meer over leren. Kunt u me vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Hij heeft me contact gegeven van Barry Kissel in Londen. En dat was een voorganger in een Anglicaanse kerk. En die heb ik uitgenodigd. En die zou ons wat komen leren over het werk van de Heilige Geest op Heidebeek. 3 dagen is die geweest. En Barry die kwam en hij is een heel klein mannetje, hij komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. En zij hadden diverse bezoeken gehad in die kerk van John Wimber. En daar hadden ze uitstortingen gezien van de Heilige Geest. Tussen haakjes, die kerk waar Barry oorspronkelijk uitkomt, in St. Andrews, bij Londen, die uitstortingen daar van de Heilige Geest in de 60e jaren, 80e jaren, 90e jaren, daaruit is voortgekomen onder andere New Wine, wel van gehoord, in Engeland hele grote conferenties. Soul Survivor, ook uit die kerk voortgekomen. Door de uitstorting van de Heilige Geest. Barry kwam bij ons, hij sprak, hij vertelde wat grapjes, hij vertelde heel veel wat we al wisten, maar daarna was het een tijd van praktische toepassing. En hij leerde ons om met de Heilige Geest samen te werken. Op een hele ontspannen manier. Hij deed het voor, dan zette hij ons aan het werk, dan zegt hij, nou jullie ook. En dan gaf hij wat steekwoorden en wat adviezen. Met vrees en beven kwamen wij ook in beweging. Maar na 3 dagen was er van alles gebeurd. De Heilige Geest was aan het werk. Er lagen wat mensen op de grond. En dan denk ik, wat heb je daaraan? Maar later vertelden ze dan wat er gebeurd was. Ik denk, nou dat klinkt goed. Dat zouden we meer moeten hebben. Anderen werden genezen, werden mensen bevrijd, mensen werden vervuld met de Heilige Geest. In een hele ontspannen omgeving. Ik vond het heerlijk. Daarna is Barry nog vaker geweest. En ik had heel veel vragen over het werk van de Heilige Geest. En elke keer als Barry weer kwam, na 1 jaar of na 2 jaar, had ik al mijn vragen klaar. En voor sommigen had hij wel een antwoord, op andere dingen had hij geen antwoord. En op sommige dingen gaf hij een verkeerd antwoord, want ik vroeg het ook aan anderen, die zeiden dan weer iets heel anders. Dan denk ik, nou, wie heeft er nou gelijk? Maar de jaren gingen voorbij en wat Barry bracht bij ons, dat deed het volgende. Ik zag nu een vermenigvuldigbaar model. Dat is voor mij een sleutel geweest. Wat Barry deed, daar dacht ik van, hé, dat zou ik ook wel kunnen. En hij hielp ons mee daarin om dat ook te doen. Hij zaaide een zaad. Nou, het is zo met vrucht. Ik heb hier een maiskolf meegenomen. Die kun je niet eten. Maar omdat die zo mooi is met kleuren en zo, gebruik ik hem als illustratie. Er zijn maiskolven die je kunt eten, zoete mais. Maar hier zitten allemaal korrels in. Er zitten er honderden in. En ik leer uit zo'n vrucht, leer ik de volgende les. Als we het hebben over vrucht voortbrengen, vrucht die blijft, en je denkt daarover na, dan denk je, wacht eens even, want hier, de Vader heeft ons uitgezonden om vrucht voort te brengen die zal blijven. Normaal gesproken kan dat niet. Met een vrucht kun je het volgende doen. Neem een maiskolf of neem een appel of een sinaasappel of wat dan ook. Die kun je opeten of die kun je op de schaal leggen. Maar dan is het na een paar dagen of een paar weken afgelopen. Het geheim zit in de vrucht. Daar zitten pitten in. Ik zag dat in de bediening van Barry die bij ons kwam. We hebben bedieningen die fantastische vrucht opleveren. Waar mensen genezen worden, waar mensen door de kracht van de Heilige Geest worden aangeraakt. En we worden gevoed daardoor. Ze voeden ons vanuit het woord van God. En we vinden het allemaal geweldig. En zodra die conferentie voorbij is, dan denken we eigenlijk, die man moeten we nog een keer uitnodigen. En opnieuw worden we gevoed en we worden gezegend. Zo'n bediening kan de vrucht uitdelen. De vrucht die ook het leven van Jezus kenmerkt. Vrucht uitdelen en ervan genieten. Ik geloof daarin. Maar daar kun je oneindig mee doorgaan. De bedoeling is dat de toehoorders, dat die ook in beweging komen. En dat is een volgend stadium. We willen niet alleen consumeren, maar zoals Jezus deed met de 12, hij zond de 12 uit, hij zond de 70 uit, hij had een groep van 120. Zijn bedoeling was dat die ook zouden gaan uitdelen, de vrucht. Hij zond de 12, de 70 uit, zodat ze de huizen zouden ingaan om het koninkrijk te verkondigen, om de zieken te genezen en om degenen die gevangen waren, om die te bevrijden. Dus dat is het tweede stadium. Dus over de laatste jaren heb ik in Nederland veel gezien in gemeentes van gebedsteams. Dat is een goede zaak. We hebben in heel veel volle evangeliegemeentes hebben we gebedsteams gevormd. En die mogen meehelpen om uit te delen. Dat deed John Wimber ook. Met dat team van 200 mensen wat hij meebracht. Ik kom tegenwoordig in gemeentes en dan zeg ik, wie van jullie is hier langer dan een half jaar? Oké, gaan de handen op. En kennen we jullie? Ja, ik zeg, oké, dan zijn jullie het gebedsteam. En zoals gisteren ook hadden we een seminar met Barry en er waren een heleboel mensen die hadden gebed nodig. En het liefste willen ze dat Barry allemaal voor hun bidt, maar ja, dan was hij nu nog bezig geweest. En dat doe ik ook niet. Ik leer mensen zo snel mogelijk hoe zij het kunnen en dan aan de slag. Dus dan zeg ik meestal, degenen die nu staan, die hebben gebed nodig. En het gebedsteam, dat zit nu nog. En die gaan nu opstaan en die gaan nu voor jullie bidden. Dus dat is een schok soms voor mensen. Maar ja, als je jaren meeloopt, dan wordt het tijd dat je een keer in beweging komt. En de vrucht gaat uitdelen. Maar nu mijn punt. Over dat vrucht dragen en vrucht die blijft. Barry die kwam om ons de vrucht van het koninkrijk te geven, om ons mee te nemen en ons daar ook in te helpen om het uit te delen. En we vonden het fantastisch als iemand de handen oplegde en dat de kracht van God op de persoon kwam. Of je legde je hand op een zere plek en je vroeg hoe is het? En dat die persoon zei, verdraaid, het is helemaal voorbij. Het is helemaal oké. Ik kon het zo hoog en nu kan ik mijn arm zo bewegen. Dus we genoten daarvan om de vrucht van het koninkrijk uit te delen. Maar wat Barry niet vertelde, en wat hij misschien ook niet wist, en ik wist het ook niet, hij plantte een zaad in mij. En dat is de kracht van vrucht voortbrengen, het planten van zaden. Want we kunnen oneindig doorgaan om mensen te zegenen en te voeden. En zelfs mensen in te zetten om mee te helpen, om de vruchten uit te delen. Maar het krachtigste wat je kunt doen, en dat gaat bijna altijd ongezien. Je trekt een poosje met iemand op, je kijkt naar iemand, je leert van iemand. En onzichtbaar bijna wordt er een zaad geplant. En 30 jaar geleden werd bij mij een zaad geplant. En dat is langzaam gaan groeien. Het is wel eens wat stilgestaan of wat achteruit gegaan. Maar door de jaren heen is het steeds krachtiger geworden. Wat ik zag bij Barry was dat hij ons een model gaf wat vermenigvuldigbaar was. Ik dacht, wat Barry kan, dat kan ik ook. Dus zijn handen opleggen en zeggen, kom Heilige Geest, en dan wachten wat er gebeurt. En dan kijken en dan hopen dat het allemaal goed gaat. Dus herhaaldelijk uitstappen, je nek uitsteken en steeds vaker zien dat de Heilige Geest inderdaad meewerkt. En na een paar jaar, toen had ik dat zo vaak gedaan, toen had ik genoeg geloof dat ik dacht, nou dit is zo makkelijk, ga ik de anderen ook leren. Toen ben ik begonnen met cursussen te geven, dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest, in 1991. En dat heb ik nu 25 jaar gedaan. En er zijn duizenden en duizenden mensen geweest. En mensen kwamen om de vrucht te eten, maar ook om zaden mee te nemen. Niet voor iedereen, maar voor sommigen wel. Dat heb ik ook gedaan in het buitenland, in India, in Noord-Afrika, in verschillende landen. Ik hoef ze allemaal niet op te noemen. Daar heb ik samengewerkt met mensen en die dachten, als het zo simpel is, kan ik het ook wel. En dan als ik dan ergens geweest was, ik had lesgegeven voor een paar weken, na een tijdje kreeg ik een e-mail terug, en dan zeiden ze, Bart, moet je luisteren, wat wij gedaan hebben. We zijn daar en daar geweest, we hebben gebeden voor de zieken, we hebben gebeden voor de zoon van een van de moela's, en die was doofstom, en die is weer gaan spreken, en de hindoes die werden genezen. Dat is vrucht die blijft. En ik heb een vriend in Bangladesh die veel als mijn vertaler werkte. En die gezien heeft wat ik deed en hoe ik het deed. Die heeft dat opgepakt en die is daar ook mee aan de slag gegaan. En die is nu bezig met bediening voor kinderen. Kinderen die de Heilige Geest ontvangen. Of zoekers noemen ze die. Dat zijn mensen die wel iets meer van het evangelie willen weten. Hebben ze 's morgens een uitleg. In theorie, en 's middags hebben ze Heilige Geestmiddag. Dan leggen ze al die mensen de handen op en die mensen krijgen visioenen of ze worden genezen. Er was een zaad geplant in mij door Barry. Ik heb dat zaad mogen planten onder andere in die vriend in Bangladesh, in Borun, en die is daar nu mee bezig en het begint in hem ook steeds sterker te groeien en hij deelt de vrucht uit, maar tevens is hij bezig om zaden te planten. Dus ik legde dat ook uit toen Barry bij ons was na 30 jaar. Ik zei, dank je Barry, je bent mijn coach geweest. Hebben we nooit gezegd. We hebben dat nooit officieel afgesproken. Ik zeg, jij wist het niet, ik wist het ook niet. Maar elke keer als je hier weer kwam voor een week en we trokken met elkaar op, dan werd er iets overgedragen van jou naar mij toe en jij stimuleerde dat het zaadje weer verder zou gaan groeien. Onze roeping is om vrucht te dragen. Om vrucht voor te brengen. En dan hoef je geen stadion vol mensen te hebben. Dat is mooi. Maar als het daarbij blijft, dan is het daarna ook weer afgelopen. Het krachtigste wat je kunt doen, is misschien jezelf geven aan een paar mensen. 3. Of 12. Of 70. Ik heb meestal groepjes van 70 tot 120. Om de vrucht te geven en de zaden te planten. En dan zie je niet meteen de snelle resultaten, maar na een poosje komen mensen en zeggen, dit heb ik ermee gedaan. En dit heb ik ermee gedaan. We planten zaden en soms merken we het zelf nauwelijks. Nu over vruchtbaarheid. Wees vruchtbaar. Aan het begin van de Bijbel al, Genesis 1, als God aan het scheppen is, dan vinden we deze woorden steeds weer terug, dat God zegt, vermenigvuldig je en vul de aarde. Ik lees een paar versen. Het potentieel wat God daar in de schepping gelegd heeft in het begin. Als je kijkt naar zo'n maïskolf, dan zie je dat hier een ongelooflijk potentieel in zit. Je kunt het opeten en dan is het weg. Je kunt ook de zaden nemen en planten. En goed verzorgen, dan heb je al een heel veld, een flinke tuin vol. Maar stel je voor het jaar daarop, als je dan de maïskolven oogst, en wat je dan voor een gigantische oogst gaat hebben. En dan nog weer vervolgens. Het potentieel wat er ligt in zaad. Genesis 1, vers 11. Laat de aarde jong groen voortbrengen. Zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten. En de aarde bracht voort. In vers 20, 21, 22, wordt gesproken over de wateren, levende wezens in de wateren en gevogelte wat geschapen werd. En God zegende ze en zeide, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Alles wat God zijn hand oplegt en zegent, wordt meer. Daar kom ik zo meteen op. Alles wat de duivel zijn hand oplegt, wordt minder en verdord en verdroogd en wordt onvruchtbaar. Vissen, vogels. Als je een documentaire kijkt over hoeveel kuit vissen schieten, de eieren die vogels leggen en het enorme potentieel wat daar is om zich voor te planten. En dan de mens, vers 26, 27, 28 Genesis. En God zegen hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Vervul de aarde. Nu was er met de mens iets bijzonders. God zegt dat hij ze schiep naar zijn beeld. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dus in Adam en Eva zag je het beeld van God. En God zegt tegen hen, vermenigvuldig je en vul de aarde. In de puurste vorm was het zaad van God aanwezig in Adam en Eva. En God had voor ogen om de hele aarde te vullen met die schoonheid van de hemel. En dat moest door Adam en Eva gebeuren. En God zegen hen. Hij zei, vermenigvuldig je. Dat is mijn eerste punt. De kracht die er is van het positieve wat God in de mens gelegd heeft. Maar nu het probleem. En dat is het volgende. Nu krijgen we te maken met de tegenwerkende krachten. De tegenwerkende krachten. Romeinen 8 vers 20. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Romeinen 8, 22, 23. De schepping zucht en is in barensnood. Waar begon dat? Dat begon in Genesis 3. Daarvoor geen wolkje aan de lucht, alles ging fantastisch, God zag dat het zeer goed was. Genesis 3 vers 15, daar wordt voor het eerst de vloek genoemd. En de vloek die bewerkt dat de aarde nog steeds vrucht zal voortbrengen, maar met moeite. Er zullen tegenwerkende krachten zijn, dat noemen we ze daar de doorns en de distels. Al het onkruid is een tegenwerkende kracht tegen het goede zaad wat we willen zien groeien. Dat niet alleen, ook met de zwangerschap wordt dat genoemd. God zegt, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Met moeite zul je kinderen voortbrengen. En dan lezen we het verhaal in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, over de onvruchtbare vrouw. Sarah, Rebecca, Hannah, Rachel, Elisabeth. En ook het verhaal van Abraham. Over dat God zegt, ik zal je zegenen. Maar elke dag zag hij zijn vrouw, die steeds ouder werd. En wat God beloofd had, er gebeurde niks van. Dus de belofte van God en daar tegenover staat de tegenwerkende kracht. God zegt, ik wil zegenen, maar je merkt ook dat er iets gaande is waardoor die zegen maar niet van de grond komt. Doornen en distels zal de aarde voortbrengen, vers 18 in Genesis 3. In het zweet van je aanschijn zul je je brood verdienen. Twee beelden door het Oude Testament heen vooral. Och, heeft zich pijn gedaan. Okay. Twee beelden die dit weergeven in het Oude Testament. Het eerste beeld heb ik al genoemd. Het beeld van de onvruchtbare vrouw. God zegt, vermenigvuldig je, vul de aarde. En Abraham is getrouwd met Sarah. En Rebecca. Herhaalt het zich. En dan nog een aantal vrouwen. Dat is één beeld. En dan het beeld van de woestijn. De wildernis. die geen vrucht draagt, waar geen water is. De woestijnen in deze wereld, letterlijk, maar ook geestelijk gezien. Het slechte zaad vermenigvuldigt zich ook op een ongelofelijke manier. In Genesis 3 wordt het negatieve zaad geïntroduceerd en het groeit op een gigantische manier. Dat weet je met je tuin. Als je een tuintje hebt en je doet je best om er iets goeds van te maken, gaat het allemaal goed? Oké. Maar onkruid hoef je niet te zaaien, het komt vanzelf op. Ga 3 weken op vakantie en je weet wat er aan, je denkt, wie heeft dat gedaan? Zelfs het onkruid van de buren is bij jou terechtgekomen. En dat zaad heeft enorme kracht. En dat zie je in Genesis 5 of 6, Genesis 6. Daar lees je in Genesis 6 vers 5 tot 12, de boosheid van de mensen, die had zich uitgebreid. En de verdorvenheid en het geweld wat er was. En dan staat er in vers 11, in Genesis 6, de aarde was vol. Waarvan? Van geweldenarij, van verdorvenheid, van boosheid. Gods opdracht in het begin was, vul de aarde met de schoonheid van de hemel. Al in Genesis 6 staat er dat de aarde vol was van alle ellende die de mens vermenigvuldigd had. Dus het goede zaad ligt in de mens, maar in de mens ligt ook het kwade zaad, wat een enorm potentieel heeft om zich te vermenigvuldigen. God wil dat we ons zullen vermenigvuldigen, dat we goede vrucht zullen voortbrengen. Mijn derde punt is, hoe krijgen we een goed beeld van dat goede zaad, wat de vrucht is? Dat is het leven van Jezus, zijn karakter. Zijn perfecte beeld, het perfecte beeld dat hij draagt van hoe de Vader is. En hoe hij dat zaad wat in hem is, want hij is het zaad, het woord van God, wil hij planten in ons door de Heilige Geest. Zodat we de goede vrucht kunnen voortbrengen die God bedoeld heeft. We zien de heerlijkheid van de hemel in Jezus. De heerlijkheid van Christus. In 2 Korinthe 4 vers 4. Die het beeld van God is. Hebreeën zegt het. 1 vers 3. Deze de afstraling van zijn heerlijkheid. En de afdruk van zijn wezen. Jezus zonder zonde. Petrus zag het. Johannes zag het. En Paulus noemt het. Ik heb de versie hier voor me. Hij was zonder zonde. Jezus het perfecte zaad. En dit was Gods plan. Om door de Heilige Geest het zaad van Jezus opnieuw in ons te planten. Is dan het oude allemaal weg? Nee, daar ligt ook nog een hoop verkeerd zaad. Wat ook eventueel kan ontkiemen. Van door de generaties heen overgeleverd. Verkeerde karaktertrekken. Gebondenheden die van de generaties zijn overgeleverd. Dus het is in het zweet van ons aanschijn dat we de goede vrucht van het koninkrijk zullen voortbrengen. En we moeten afrekenen met het verkeerde zaad en soms met wortel en tak uitrukken. De plant die de hemelse Vader niet geplant heeft, zegt Jezus, die zal uitgerukt worden. Dat is bevrijding en opschonen en de grond in orde maken, zodat het goede zaad gezaaid kan worden. Dan heb ik nog wat praktische aanwijzingen, maar die laat ik zitten. Dat, hoe we vrucht kunnen voortbrengen. Maar dit is het punt voor deze middag. We zijn geroepen om vrucht voort te brengen. Wees vruchtbaar. Daardoor wordt de Vader verheerlijkt. En dat is de beste reclame voor het Koninkrijk van God. Maar we mogen vrucht voortbrengen die blijft. En dat is alleen als we zaden planten in anderen. Ik heb het voorbeeld van Barry genoemd. Hoe Barry een zaadje plantte in mij. Ik heb nog een paar anderen die ook zo'n invloed gehad hebben op me. en die, waar ik een tijdje mee opgetrokken ben. Maar wat betreft het model voor bediening in de kracht van de Heilige Geest, dat heb ik van Barry gekregen. En dat is in mij gaan groeien en dat geef ik vervolgens weer door aan anderen. Oké, dan gaan we nog iets mee doen hier deze middag. Ik heb nu al lang genoeg gepraat. Als je even terugkijkt in je eigen leven, is er dan iemand of een paar mensen waarvan je zegt, hey, dat herken ik ook. Die persoon die heeft wat in mij geplant. En na verloop van tijd heb ik gezien hoe dat is gaan groeien en hoe dat vrucht is gaan voortbrengen. Ik stel voor dat we het volgende doen. Je zoekt even twee mensen op die je niet zo goed kent. In ieder geval niet je vrouw, want die kennen al je verhalen al. En je man ook. Dus je zoekt even iemand op die je niet zo goed kent. En noem iets over een persoon die in jouw geestelijke wandel een positief zaad geplant heeft in jou. En wat is gaan ontkiemen en wat vrucht is gaan voortbrengen. Oké? Dat is de opdracht. Zullen we gaan staan? Maar eerst dit nog, voordat we nu twee mensen opzoeken. En je mag allemaal gaan staan, want we gaan eerst bidden. Er zijn hier mensen die hier met een bezwaard hart zitten. Ik voelde dat toen ik hier binnenliep. Je draagt iets op je hart waarvan Jezus zegt, dat moet je aan mij geven. Ik weet niet wat dat is. Dat kunnen zorgen zijn. Dat kunnen situaties thuis zijn. Of dat kunnen situaties zijn in je huwelijk. Maar het bezwaart je. En dat ligt als een steen op je hart. Zullen we eerst bidden dat die stenen eraf gehaald worden? Leg je hand even op je hart, als je wilt. Laten we het allemaal maar doen. En degene waar het vooral voor geldt, daar bidden we voor. Vader, u wilt lasten van ons afnemen. Of verdriet wat we meedragen. Teleurstellingen die we meedragen. Dingen die niet lopen zoals het bedoeld is. Waar we tegenaan lopen. De schepping zucht en is in barensnood. De tegenwerkende krachten die het goede zaad willen tegenhouden. Wilt u die stenen van harte afnemen? De pijn, de druk, de last. Dank u. We geven al onze zorgen, pijn en bekommernissen, die geven we aan u. In de naam van Jezus. Amen.